Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we u zo mogen naderen, ook in de prediking. En we bidden dat als we zo het boek Richteren, waar we zo in de gemeente over spreken en over nadenken, dat we echt die heiligheid van u mogen ontmoeten. Ook in deze samenkomst. Dat we iets mogen proeven van wie u bent. En dat we u echt mogen verheerlijken. Vader, wil u onze harten echt openen, zodat we van binnenuit mogen veranderen. Ik wil u zo ontzettend danken voor zoveel genade die u ons getoond heeft in uw Zoon Jezus Christus. En Heer, wil u met ons zijn in het spreken en in het luisteren. Dat ik echt met passie uw woord mag verkondigen. Maar we weten, Heere God, dat alles steeds weer van buitenaf naar ons toe komt. En het is die Heilige Geest die ons van binnenuit doet veranderen. Wil die dit woord echt vrucht laten dragen in Jezus' heilige naam. Amen. In de vakantieperiode zal ik enkele zondagen spreken over het boek Richteren. En ik ben daar 2 weken geleden ben ik daarmee begonnen. En de komende 3 zondagen zal ik dat verder doen. En het boek Richteren, dat eindigt met de woorden: ieder deed wat juist is in eigen ogen. Daar eindigt het hele boek mee. En ik wil u even kort vertellen ook waarom dat ik bij dit boek zo bepaald werd. Weet je, we leven en werken te midden van een hele grote verscheidenheid aan goden. Niet alleen goden uit andere religies, maar goden van rijkdom, van plezier, van roem, van macht, van geld, van gezondheid. De God van ieder doet wat goed is in eigen ogen. Het voelt goed en dan is het goed. En dan heb ik het niet over de maatschappij en ook niet over de samenleving, maar waar het boek Richteren over gaat, is over het volk van God. En ik wil dat toepassen op de gemeente van Jezus Christus. De invloed van de wereld op de gelovigen. Vandaar omdat dit boek ons ontzettend veel te leren heeft. Ik heb de vorige keer, dat was 2 weken geleden, heb ik nagedacht met jullie over Richteren 1. En we zagen toen dat Gods volk zich niet hield aan het beëindigen van de afgoderij van de oorspronkelijke bevolking in Kanaan. Ik heb toen uitgelegd dat God Abraham eigenlijk al openbaarde dat Israël eerst 400 jaar in ballingschap zou zijn in Egypte. Daar vervallen zou in slavernij, dat de Heere God Israël een land zou toewijden, het wijzen Kanaan, het beloofde land. Maar toen hij die belofte deed aan Abraham, toen zei hij ook: op het moment dat jullie uittrekken, is de maat vol van de Amorieten. De Amorieten was eigenlijk de grootste bevolkingsgroep die in Kanaan woonde. En wat betekende eigenlijk dat de maat dan vol was? Dat is, ik wil je dat ook even kort uitleggen, 600 jaar voordat eigenlijk Jozua het beloofde land intrekt. 600 jaar is die ontmoeting die Abraham met de Heere God heeft. En de maat vol wilde eigenlijk zeggen dat de gruwelen die God zag in dat volk, die kenden zijn weerga niet. En ik heb dat moeten uitleggen wat het betekent, waarom dit volk met de band geslagen moest worden. Want vaak wordt daar een godsbeeld aangeplakt dat God een God is van wraak. Maar het was 600 jaar dat God geduld had met de Amorieten in Kanaan en hij zette eigenlijk Israël, zijn volk, in om daar gerechtigheid te brengen en van die gruwelen een einde te maken. Als u wil weten, ik heb toen ook gezegd, ik ga die gruwelen niet voorlezen. U vindt die in Leviticus 18. Daar staat een hele lijst met verschrikkelijke perversiteit. En het ergste wat daar beschreven is dat er kinderoffers werden gebracht. En toen die maat vol was, toen kreeg Israël de opdracht om het volk, om het land te reinigen. Eigenlijk staat er dat het land de inwoners uit wilde spugen. Zo groot was die gruwel. En Jozua, die trekt dan het land in. Het boek Richteren gaat eigenlijk over dat het land moet worden ingenomen. En we hebben de vorige keer hebben we over Richteren 1 hebben we nagedacht. En daarin zagen we dat eigenlijk aan die opdracht niet voldaan werd. Het was halfhartig dat het volk eigenlijk daarmee omging. En in die eerste dagen, in het eerste hoofdstuk van Richteren, daar zie je eigenlijk dat er eigenlijk een vermenging op gaat treden. Aan de ene kant is het zo dat de Heere God gediend wordt als Heer. En aan de andere kant wordt er ook geschipperd met de wereld en met de volken om hen heen. En wordt er een verbond gesloten met de afgoden. En uiteindelijk zie je in hoofdstuk 2, waar we nu over gaan nadenken, dat dit hoofdstuk 2 geeft eigenlijk een samenvatting hoe en kijkt vooruit wat eigenlijk in het boek ontvouwd wordt. Het is eigenlijk een vooruitzicht, hoofdstuk 2, wat er zou gaan gebeuren, wat er eigenlijk zich zal ontvouwen. En dat is een zeer somber beeld wat er geschetst wordt. Want er werd niet afgerekend met de afgoderij in Richteren 3, vers 5 en 6... Laat die tekst maar zien. Er staat, toen nu de Israëlieten te midden van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten woonden, namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij hun dochters aan hun zonen. En zij dienden hun goden. De generatie die daarop volgde, de eerste generatie die zeg maar na Jozua en tijdens het begin van Richteren zie je eigenlijk dat er een vermenging optreedt. Dat ze en de Heere dienen en de afgoden dienen. En hier vind je dan een generatie die zich zal ontvouwen ook in dat boek Richteren. Zie je dat ze dienden hun goden. En dat geeft een verschrikkelijk beeld van de geestelijke staat van het volk. En de vraag is eigenlijk, hoe had het zover moeten komen? Hoe had het zover kunnen komen? En als u een Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen even Richteren op te zoeken. Richteren hoofdstuk 2. Ik zal er een paar versen uit lezen. Richteren 2. En dan vers 6 tot en met 12. Richteren 2. Vers 6 tot en met 12. Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten weggegaan, ieder naar zijn erfelijk bezit, om het land in bezit te nemen. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden, na Jozua, en die alle grote daden van de Heere gezien hadden, die hij voor Israël verricht had. Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, gestorven was, 110 jaar oud, en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat-Heres, om een berg Ephraim, ten noorden van de berg Gaas, en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de Heere niet kende, en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere, en zij dienden de Baals. Zij verlieten de Heere, de God van hun vaderen, die hen uit Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Ze bogen zich voor hen neer en verwekten de Heere tot toorn, want ze verlieten de Heere en diende de Baal en de Astartes. Het is zo bijzonder dat als je kijkt naar dat boek Jozua, dat zowel hoofdstuk 1 als hoofdstuk 2 begint met een inleiding over Jozua. Jozua was de maatstaf. De tijd van Jozua was de maatstaf. Jozua die stuurt de stammen op weg om het land te veroveren en te zuiveren van afgoderij. En zolang Jozua leefde, had het volk God gediend. Dat was een generatie die was getuige geweest van de grote daden van God en wat God in hun leven had verricht. En Jozua had een voorbeeldig leven geleid. Hij genoot het voorrecht eigenlijk wat andere leiders niet hadden. Zowel niet van Mozes, van Jozef tot Mozes, dat ze eigenlijk in het beloofde land begraven werden. Jozef was dan wel de uitzondering, want Jozef Beenderen hadden ze meegenomen. Jozef leefde eigenlijk met die verwachting dat ze uit Egypte zouden vertrekken. En Jozef, zijn beenderen, werden ook in Kanaan begraven. Maar Jozua had op het einde van zijn leven het volk een eed laten afleggen. Een verbond laten sluiten. En die eed die was als volgt. Ik heb hem uit de NBV-vertaling eens genomen en wat stukken weggelaten. Maar daar ziet hij de kern eigenlijk van wat zich in het boek zal ontvouwen. Laat ik de tekst maar zien. Maar Jozua zei tegen het volk: u zult niet in staat zijn de Heere te dienen, want hij is een heilige God die geen ontrouw duldt. Als u de Heere verlaat en andere goden gaat dienen, zal hij zich tegen u keren. Doe dan die vreemde goden weg en richt u volledig op de Heere, de God van Israël. En het volk die beloofde daar een eed: we zullen de Heere, onze God, dienen en gehoorzamen. En je ziet eigenlijk, het boek Richteren is eigenlijk aansluitend op het boek Jozua. Je ziet in het eerste hoofdstuk al dat ze zich niet aan deze belofte houden. Die eed die ze daar, dat ze de Heere God als enige God zouden aanbidden, die wordt al met voeten getreden. Omdat daar in het eerste hoofdstuk staat dat het heel halfslachtig is. Maar dan vind je in Richteren 2, vers 10... dat er een bepaalde generatie wordt beschreven. En Richteren 2, vers 10 laat zien: En ook heel die generatie met zijn vader verenigd was. Dus er was een generatie die eigenlijk overleed. Stond er na hen een andere generatie op die de Heere niet kende en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Diegenen die de Heere God kende en die gezien had wat de Heere God gedaan had, die waren allemaal ontslapen. En nu was er een volk opgestaan, was er een generatie opgestaan. En van die generatie waren twee dingen werden daarvan gezegd. Het eerste is, ze kenden de Heere niet. En het tweede was, ze waren vergeten wat de Heere God gedaan had. In een andere vertaling vond ik heel bijzonder, er staat, ze waren niet vertrouwd met hem. Ze hadden geen vertrouwde omgang met hem. Omdat ze hem niet kenden en het evangelie vergeten hadden. En dat alles, wil ik u echt benadrukken, dat alles gebeurt in één generatie. Moet je voorstellen. Het gebeurt in één generatie dat degene die God kende, die zijn ontslapen. Diegenen die de daden van God hadden gezien, die zijn er niet meer. En dan zie je een andere generatie opkomen die God niet kende, die geen vertrouwde omgang hadden met God. En weet je, dat is zo'n waarschuwing, en daar wil ik eigenlijk een groot gedeelte van de preek eigenlijk op focussen. Het is geen garantie dat je kinderen of je kleinkinderen tot geloof komen, ook al voed je ze christelijk op. Wat hier wordt een voorbeeld gegeven. Het boek Jozua geeft, of het boek Richteren geeft dan aan. Dat geeft eigenlijk aan dat er slechte voorbeelden zijn. In eerste instantie is er een goed voorbeeld. Dat zijn de mannen die met Jozua zijn opgetrokken. Dan krijg je een situatie in het land dat er halfhartig de Heere God gediend wordt. En dan krijg je een generatie die eigenlijk in feite de Heere gewoon niet kent. Niet vertrouwd is met de omgang. Ik had enkele jaren geleden had ik met een van onze volwassen kinderen, we hebben 5 kinderen en allemaal getrouwd. En de jongste zoon, daar had ik een gesprek mee. En hij vertelde ons, hij is inmiddels zelf getrouwd en een vader van 2 kinderen. Hij zei, er was een tijd dat ik thuis was en dan lifte ik met de zegen mee die de Heere God gaf in ons gezin. Ik genoot eigenlijk van de vrucht van de relatie die jij, Rietje en ik, jullie als ouders, zei hij, hadden met de Heer Jezus. En het was vanzelfsprekend in welke kerk dat ik, naar welke kerk dat ik ging, bij welke gemeente dat ik hoorde, wat ik geloofde, dat de Heer Jezus Heer en Verlosser was. En dat werd ook mijn Heer en Verlosser. Eigenlijk was het geloof van mijn ouders, was het geloof van mij geworden. En ik had de zegen uit tweede hand, via mijn ouders. Maar toen ik op kamers ging wonen, zei hij, los van thuis, los van de gemeente waar ik was opgegroeid, los van de zegen van mijn ouders, toen kwam het erop aan welke keuzes dat ik ging maken. Kende ik de God die mijn ouders diende ook? Had ik ook een vertrouwde omgang met hem? Wist ik wat ik met mijn leven wilde? Had ik een intieme omgang met de Heer Jezus? Kende ik de zegen in mijn eigen leven niet uit tweede hand, maar uit eerste hand? En zoals ik dat zag in het leven van mijn ouders. En ik kwam tot ontdekking dat God wel kinderen heeft, maar geen kleinkinderen. En hij moest zijn eigen gemeente kiezen. Hij moest de vertrouwde omgang zelf verder opbouwen. De relatie verdiepen. Zijn eigen keuzes maken. Hoe zijn geloof te ontwikkelen. En moeilijke vragen aan anderen en aan zichzelf stellen. En dan is het zo dat ik heel graag ook iets tegen de tieners zeg. Weet je, ik vind het geweldig. We hebben pas geleden hadden we een doopdienst waar 2 tieners zich lieten dopen. En het is geweldig om te zien dat tieners en van die leeftijd, dat die een keuze maken voor de Heer Jezus. En ik geniet er ontzettend van dat ik regelmatig krijg ik over mijn preken krijg ik vragen gesteld van jullie. En we bidden ontzettend veel voor jullie. En sommigen groeien op in een christelijk gezin en de ander niet. Maar iedereen moet zijn eigen diepgang zoeken. Er komt een moment in je leven dat je los bent van thuis en dan zul je je eigen diepgang moeten zoeken. En de eigen vertrouwde omgang met hem moeten ontwikkelen. Want je ziet eigenlijk in dit boek wat zich zo ontvouwt, daar staat in Richteren 2 vers 11, toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heer en ze dienden de Baals. En de vraag is, wat is nu slecht in Gods ogen? Het bijzondere is hier dat er staat niet slecht doen. Als je het in de context gaat zeggen, de zin, dan is het niet gaat het over slecht doen. Wat slecht is in Gods ogen, is hier in deze context het dienen van nepgoden. Van minigodjes. Van miniheertjes. Het is zo verpand dat de ouders die hadden beloofd, we zullen de Heere dienen, ook al was het dubbelhartig en halfhartig. Maar de kinderen, die dienen hun miniheertjes. De kinderen, die dienen hun minigodjes. En je kunt je afvragen, waaraan ligt dat nou? Waaraan ligt dat nou? Ik heb die moeilijke vraag, heb me gewoon tijdens die hele voorbereidingen, heb ik me dat afgevraagd. Want je kunt die schuld niet naar een bepaalde generatie, kun je die niet toebedelen. Het is namelijk zo dat elke generatie voor zichzelf verantwoordelijk is. Maar je ziet ook in Gods woord dat er in gezinnen, ik moest denken aan Samuel, aan het gezin van Samuel, dat ook ouders die de Heere God echt dienen, een vader die zeg maar een profeet is, een vader die een van de laatste richter is. Van hem, zijn gezin, wordt er geschreven dat hij twee zonen heeft, die eigenlijk ook, die stelt hij zelf aan als richter. Maar dan zie je eigenlijk dat deze twee zonen niet in de wegen van hun vader gaan. Er staat in Samuel 8, vers 3, ze bogen het recht en waren op winstbejag uit. En de vraag is wel, van hoe draag je je geloof nu over? Want je bent wel verantwoordelijk. En in breder gezin, als ik het breder maak dan het gezin, ik wil het eerst op het gezin een beetje focussen, maar ook breder maken aan het gezin, hoe draag je eigenlijk geloof over naar een volgende generatie? Want het is zo bijzonder om te zien dat als je tot geloof komt, dan ben je natuurlijk eerst in instantie met jezelf bezig en ben je blij dat je gered bent en dat je verlost bent en dat je de Heer Jezus hebt aanvaard als je Heer en Verlosser. En je ervaart ook een diepe zegen van die relatie met Hem. Maar toch is het zo dat God het niet alleen om jou te doen is. God is het te doen van generatie op generatie. Hij is, ook in dit boek zie je, dat God eigenlijk met de generaties bezig is. En Hij de generaties gebruikt om datgene wat wij ervaren, wat wij zien, wat wij zeg maar in onze relatie met de Heer Jezus eigenlijk opbouwen, dat anderen dat mogen zien. Je ziet dat hier ook. Je wordt als voorbeeld gegeven. Er is wel een generatie geweest die zeg maar met de Heere God wandelde. En de anderen hadden dat gezien. Maar stel nu dat je zeg maar in een gezin bent waarin de Heere God echt wel gediend wordt. Want hier kun je in feite nog zeg maar, denken van, ja, dat waren slechte voorbeelden. Ze hadden goede voorbeelden en slechte voorbeelden. Maar je ziet eigenlijk dat het heel erg belangrijk is om die verantwoordelijkheid ook zelf te ervaren en daarin te staan, wat het betekent om je geloof door te geven aan de volgende generatie. Ik zie het zelf, ik heb pas geleden nog met Rietje, mijn vrouw, daarover gehad. Het belangrijkste vind ik persoonlijk, als ik dingen voorbereid in mijn stille tijd en de Bijbel bestudeer, mezelf voed, boeken lees, dan is het zo dat dat is in eerste instantie voor mijzelf te voeden, om mezelf te verdiepen, om een relatie met de Heer Jezus fris te houden. Maar ik zie het ook als een grote verantwoordelijkheid om Rietje voor te leven, om Rietje die dingen door te geven, om haar onderwijs te geven. Dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar ik vind het een heel belangrijke verantwoordelijkheid van het hoofd van het gezin, dat je die dingen die ik leer in mijn relatie met Christus, om dat met haar te delen. Ik vind het prachtig om dat te doen, maar aan de andere kant is het ook zo dat we daar samen ontzettend van genieten. Ik vind dat een van de belangrijkste dingen in mijn leven. Het is niet dat ik de Bijbel lees, en dat is ook het grote gevaar, dat ik de Bijbel lees om weer een preek voor te bereiden, om weer een Bijbelstudie voor te bereiden, om een pastoraal gesprek voor te bereiden, of iemand op een huwelijk, dat er een echtpaar, dat we samen een echtpaar op een huwelijk voorbereiden. Dat zijn gevolgen, dat is niet de oorzaak. Dat is niet het doel. Het doel is dat ik zelf me voed en dat ik zelf zeg maar daarin echt mag groeien en dat mag delen in mijn gezin. Maar hoe draag je nu over? Dat is de vraag. Er zijn twee teksten die me zeer eigenlijk aan het hart liggen en die doe ik ook vaak. Zeg maar, eigenlijk is het zo dat elke keer als we kinderen in de gemeente opdragen, dan wordt deze tekst geciteerd. En dat is een tekst uit Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 9. Luister Israël, staat er. De Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in huis zit en als u over de weg gaat. Als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op de poorten schrijven. Waar het hier eigenlijk om gaat, is het leven. Als je kijkt wat de Heere God hier vraagt, is om met hem te leven. Je kunt de geboden van ouders niet hypocriet en inconsequent hiermee omgaan. Je kunt de geboden niet bewust of onbewust of, onbewust of gedeeltelijk volgen. Weet je, kinderen en ook jongeren hebben ze heel snel door in je leven of het een religieuze, of het iets religieus is. Dat je op zondag in de kerk zit en met de mond belijdt en op maandag iets heel anders te zien is. Inprenten, wat hier staat, is eigenlijk een onuitwisbare indruk maken op je kinderen. Een onuitwisbare indruk maken door je relatie met Christus. Het is geen academische of abstracte kennisoverdracht. Het gaat in Deuteronomium over gesprekken aan tafel, je leven en je dagelijkse gewoonte. Niet zozeer het kennen van God uit preken, maar de omgang die papa en mama hebben met Jezus. Wat zien de kinderen ervan? Maakt het een onuitwisbare indruk op hun leven? Zien ze hoe papa omgaat met mama als broos of vaatwerk? En wat gebeurt er eigenlijk als dat niet zo is? Wat doet papa dan? Is er in de besluiten die hij maakt, wordt daarin gezien dat het evangelie en de relatie met Jezus daar een absolute stempel op drukt? En ook als je geen kinderen hebt, dan is het zo dat het ontzettend belangrijk is dat tellen dezelfde dingen voor. Dat als andere generaties met je omgaan, wat zien ze in je leven van Jezus? Is het zo dat je een onuitwisbare indruk maakt doordat ze iets proeven dat elk besluit wat je neemt, elke stap die je zet, alleen of samen als alleengaand of samen als echtpaar, dat erin te zien is en te proeven is, de geur is die Christus, dat de geur van Christus in elk besluit te zien is. Dat iets is wat je proeft, dat je ervaart, dit is een wandel, dat is een besluit wat genomen is om de Heere God te behagen. Weet je? Het tweede wat mij erg aanspreekt is Deuteronomium 6, waar de Heere God zegt tegen Israël, wanneer uw zoon u morgen vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de Heer onze God u geboden heeft? Dan moet u tegen uw zoon zeggen, wij waren slaven van Farao in Egypte, maar de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En de Heer gaf tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend in Egypte, aan de Farao en aan het hele huis voor onze ogen. Datgene wat hier staat is dat datgene wat we geloven, dat het moet verbonden zijn met reddende daden. U moet persoonlijk eigenlijk een getuige kunnen zijn voor Gods reddende kracht in je leven. Het verschil in je leven tussen een leven met God of een leven wat eigenlijk in het teken staat van slavernij. Want je ziet in het boek Richteren dat elke keer als Israël zich afwendt van God en ze denken het geluk te vinden bij de afgoden, zie je dat ze vervallen tot slavernij. En dat kennen we zelf in ons leven misschien ook. Dat je komt uit een situatie waarin je niet vrij bent. En dan ontmoet je Christus. En word je vrijgemaakt. Mag je wandelen in die vrijheid. En het is zo prachtig om dat echt ook de kinderen te laten zien. Daar staat wanneer uw zoon u morgen vraagt, wat zijn die getuigenissen? Dat je een persoonlijk iets kunt vertellen wat je met Christus hebt meegemaakt. Dat je persoonlijk kunt zeggen van Heer, dit is mijn wandel met u en dat kan ik met mijn kinderen delen. Dat die Gods reddende kracht in je leven eigenlijk zichtbaar is. Dat er een verschil is tussen je leven met God en leven in slavernij. En als je struikelt, dat is te zien is, er is bekering, er is berouw, vergeving en herstel. En weet je, ik hoop dat ik je echt het hart mag bereiken. Er is gewoon een grote misrekening. Als je denkt dat het overdragen van het geloof en je relatie met Christus, als je dat over kunt laten aan een instituut of aan een kerk of aan geloofsonderwijs van anderen. We zijn ontzettend dankbaar. Ik ben ontzettend dankbaar. Ik mag hier 35 jaar dienen in deze gemeente. En ik ben ontzettend dankbaar dat zeg maar, het kinderwerk en de kinderwerkers, dat die niet de visie hebben dat de kinderen stil moeten worden gehouden, maar dat ze echt de visie hebben dat ze echt zich willen geven en willen getuigen aan elk kind om een getuigenis te zijn. En dat de grote visie van het kinderwerk is dat elk kind wat de school, wat de zondagschool verlaat, dat die een persoonlijke relatie heeft mogen bouwen met de Heer Jezus. Maar we zijn ons zo bewust, ook dit team is zich zo bewust, dat het alleen ondersteunend is van hetgene wat thuis gebeurt. Het is alleen maar een help, een ondersteunend iets en van wat ouders en opvoeders thuis moeten doen. En weet u, de gedachte dat als kinderen maar goed onderwijs krijgen, dat we ze beschermen voor immoreel gedrag en dat we vrienden, dat we die zelf uitkiezen. En dat we ze laten meedoen in een kerk of in een religieuze organisatie. En dat we dan denken dat dat alles is, zonder zelf jezelf in te brengen, is een grote misrekening. Is een grote misrekening. De jeugd rent weg voor slechte voorbeelden, maar ook als de ouders het innerlijke leven, het innerlijke geestelijke leven van zichzelf niet delen, maar ook daardoor niet weten wat er in het innerlijke en geestelijke leven van de kinderen zich afspeelt. Want dat is eigenlijk, dat geeft dat vers eigenlijk aan. Ze waren niet vertrouwd, zoals het er staat, met de Here, want ze hadden niet voorgeleefd. Het is geen techniek. Het is niet het overdragen van kennis. Maar Deuteronomium laat gewoon zien, en de hele Bijbel spreekt erover, dat het gaat over voorleven. En dat is de grote uitdaging. Hoe bid je voor de jongere generatie? Hoe deel je het geloof met hen? Ik zal de volgende keer zal ik iets laten zien over de cyclus in het boek. En hoe verder we in dit boek eigenlijk komen, hoe meer dat je zult zien dat de richters die worden aangesteld om het volk terug te doen laten keren naar God, hoe meer dat je zult zien dat zij falen. Eigenlijk is er al bij Gideon, waar ik volgende week over kan spreken, is er een kentering. Je ziet eigenlijk uiteindelijk dat bij de laatste richter in het boek, Simpson, zie je eigenlijk dat hij verschrikkelijk faalt. En eigenlijk het hele volk niet naar Gods hart toebrengt. En je ziet eigenlijk in dit boek ontvouwt zich dat bij het afdwalen stelt God een richter aan. En dan zie je dat het volk weer herstelt in de relatie. Maar uiteindelijk zie je dat een menselijk iemand, een rechter, dat die niet voldoende is. Er moet een andere richter komen, die volmaakt is. Een richter die ziel en lichaam kan verlossen. Een rechter die sterft en opstaat uit de dood. Een rechter die nu zit aan de rechterhand van de Vader. En dat is zo indrukwekkend, dat dit boek laat ons zien dat we iets anders nodig hebben als een menselijke verlossing. Dit boek laat zien dat we God nodig hebben. Jezus nodig hebben. Waar ik u over wil uitdagen vanmorgen, dat is dat je zo dadelijk in die stilte even nadenkt. Kijk, vakantie, Joanne en David, ik wil jullie al vragen om naar voren te komen. Weet je, in de vakantie, dan is er zo'n periode, althans, ik ken dat zelf, dat ik als het ware word stilgezet. In de rust kom. In de vrede. Een onverdeelde aandacht noem ik dat altijd voor de Heer Jezus en voor Rietje. En weet je, dat zijn van die momenten, en ik hoop dat dit zo'n moment kan zijn, dat je nadenkt, waar liggen eigenlijk mijn prioriteiten? We kunnen het evangelie verkondigen en er zijn heel wat programma's die eigenlijk ons toerusten om met de buurman het evangelie te delen. Of zendelingen uit te zenden. Of mensen hier in Baaksem te mogen bereiken met het evangelie. Maar je eerste prioriteit ligt in het gezin. Je eerste prioriteit ligt bij je kinderen. Weet je, elke keer bid ik voor de kinderen. En als er ook hier grootvaders zijn, opa's in de zaal. De invloed, en oma's, de invloed die je mag hebben op de kleinkinderen. Dat ze iets proeven van die intense relatie. En je ziet gewoon in dat hele boek, ik kon er echt een traan om laten. Dat mensen goed beginnen. Ze beginnen goed. En ze zijn halfslachtig. En die halfslachtigheid, daarom ben ik ook met dit boek begonnen, die zie ik ook in de generatie die hier in Nederland opgroeit. De voorbeelden die er zijn, het afdrijven van het evangelie, de normen en waardes die daar wordt altijd, wordt er de laatste tijd, worden in gemeentes compromissen gesloten op ethische kwesties. Zeker als het gaat over huwelijk, man en vrouw. Wat een prachtig beeld is van de liefde van de Heere God en zijn bruid. Halfslachtigheid. En dat kan het gevolg hebben dat er een generatie opstaat die helemaal niet meer vertrouwd is met hun relatie met de Heer Jezus. En ik bid zo voor de vaders en de moeders die deze preek horen. Voor degenen die alleenstaand zijn, degenen die getrouwd zijn en geen kinderen hebben. Dat we echt mogen bidden, dat we een getuige mogen zijn voor de generatie die na ons komt. God is een God van generaties. Laten we zo even stil zijn, want de vraag is eigenlijk die Jezus zich ook stelt, en daar wil ik mee eindigen, dat hij zegt in Lucas 18 vers 8, als ik terugkom, vind ik dan nog geloof hier op aarde? En het is zo schitterend als u nu een besluit neemt en zegt, Heer, als het van mij afhangt wel. Ik wil me daarin geven en ook in mijn gezin echt voorleven. Dat u, als we u ontmoeten, dat we met velen zijn. En dat mijn geliefden erbij zijn. Dat is echt mijn diepe, diepe gebed. Laten we zo even stil zijn, dan zal ik bidden en dan zingen we dat lied. Vader, we pleiten u. We pleiten u als ouders, als grootouders. Voor diegenen die getrouwd zijn en alleengaand zijn. Dat we diep het besef hebben, zoals in dit boek eigenlijk ons ontvouwt. dat u ons verantwoordelijkheid geeft voor het geloof naar de volgende generatie. We willen niet halfslachtig zijn, we willen zeker geen afgoden dienen. We willen u, Heer Jezus, als middelpunt van ons leven. En als u tijdens deze preek iemand iets op het hart legt, waar hij mee moet afrekenen, waar hij mee moet kappen, dan wil ik u bidden dat u hem de kracht en het inzicht en de vrede daarover geeft. En we willen u zo danken, Heer, ook als we nu eigenlijk bepaald worden daarbij, misschien, dat we hierin gefaald hebben, als vader, als moeder, als opa of oma. Dan willen we u zo danken dat er steeds weer opnieuw die barmhartigheid en genade van u over ons komt. En dat er een nieuw begin mogelijk is, vanaf vandaag. En dat u ons daarin zegent en voorgaat. Heer, dank u wel voor zoveel genade op genade. Amen. Ik wil u zo uitnodigen om te gaan staan, dan zingen we het lied. Vader, zo willen we ook echt ons onder uw zegen stellen en u danken dat we die zegen van de Allerhoogste mogen ontvangen als we zo deze week ingaan. We bidden in het bijzonder voor de zieke, voor Pascale die een operatie moet ondergaan, voor die anderen die thuis zijn. We willen u zo danken dat we de gasten ook onder die zegen mogen stellen, onze kinderen. Heere God, diegenen die op vakantie zijn. En zo willen we echt dit zo uitspreken, Vader, dat de Heere die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u de shalom van de Heere Jezus, de vrede van hem. In Jezus' naam. Amen.
U bent de maker, Jezus verlossen, die ons bevrijdt. U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, juichen voor eeuwig in heerlijkheid. Thank you.
아멘.